vanuit de kop van Noord-Holland. Dit is...
Het is zondagavond. De klok heeft 8 geslagen bij Regio Noordkop. U gaat luisteren naar het gedichtsprogramma Meer dan Woorden. Say it, I love you is not the words I want to hear from you. It's not that.
Een hele goede avond en van harte welkom bij Meer dan Woorden. We zijn weer helemaal live. En aan de telefoon heb ik, als het goed is, Vincent Oostenrijk. Vincent, goedenavond.
Dat klopt. Goedenavond, Philip en Erika.
Nou, Erika is er helaas vanavond niet bij.
Oh, dat had ik nog niet begrepen, sorry.
Nee, dat maakt niet uit. Maar je moet het bij mij doen.
Ja, nou vind ik ook goed op Philip.
Ja, gelukkig, gelukkig.
Ja, Erika is wel gezellig om erbij te hebben.
Ja, zeker, ja? Zeker. Ja, ze wordt gemist, absoluut.
Jullie zijn een mooi duo.
Ja, in levend lijf ook.
Ja.
Hey Vincent, vorig jaar was jij mijn gast en toen had jij een bundel geschreven en uitgegeven.
Ja.
En nu heb je weer een nieuwe bundel geschreven en uitgegeven.
Klopt,
en daar ga je als het goed is vanavond uit voordragen, toch?
Ja, ik ga die nieuwe bundel voordragen, die is net uitgekomen. Eigenlijk op Goede Vrijdag is uitgekomen, de 18e. En hij heet Tot het niet meer gaat. En dat is ondertitel en dan zien we wel weer verder.
Hoe ben je aan die titel gekomen?
Ik ga er ook nog een gedicht over, voorlezen.
Oh, ben ik je nou voor?
Nee, niet echt hoor. Niet echt. Maar het refereert eigenlijk aan een emotioneel gesprek dat ik had met mijn moeder. Misschien kan je herinneren dat ik vorig jaar vertelde dat mijn moeder ziek was. Hè? En met kanker. En mijn moeder is in december overleden.
Oh,
dankjewel. Het is een heel moeilijk jaar geweest. En ik heb mooie gesprekken wel met, of mooi jaar, wel moeilijk ook wel, maar ook wel mooie gesprekken met haar gehad.
Ja.
Voordat ze overleed. En daar komt dat zinnetje eigenlijk uit. Dat is iets wat ik tegen haar gezegd heb.
Ja, ik snap het.
Op een vraag die zij stelde. Dus op een gegeven moment zei ik tegen haar, tot het niet meer gaat, moeder, en dan zien we wel weer verder. En dat zul je straks nog wel... komt er terug in het gedicht.
Ja. Ik ben heel nieuwsgierig.
Maar die gaan we straks doen hoor. Dus ik wil eerst wat andere gedichten voorlezen. Een beetje opbouwen.
Want eigenlijk heb je het best wel vlot gedaan.
Ja. Ik had voor jou ook verteld van... ik heb best wel heel veel gedichten geschreven in het verleden. En ik heb weer een aantal daarvan ook gebruikt en bewerkt. En ik heb wel een aantal, ongeveer de helft denk ik. En de andere helft heb ik nieuw geschreven.
Oké. Okay.
Onder andere over mijn moeder. En ik vond ook niet dat ik wilde daar ook niet mee wachten. Dat moest een beetje uit me.
Dus kun je zeggen dat het een beetje therapeutisch is eigenlijk?
Ik denk het wel, Philip. Ik denk het wel. Het is iets wat in mijn leven, het is een hele moeilijk jaar geweest wat dat betreft. Heel even de moeilijkste jaren, zo, hè, kan je eigenlijk wel stellen. Even de vreemdste jaren ook.
Ja.
Die moeder waar je een goede band mee hebt, die overlijdt en ziek wordt. Midden in het leven staat en weggerukt wordt in niet op een leuke manier dan. Dat doet iets met je. En ik heb dat wel overgebracht in een aantal gedichten.
Want het liefst
en niet het hele boek gaat over mijn moeder hoor, dat wil ik even benadrukken. Een aantal dingen gaan over mijn moeder. Die zitten wel in het boek.
Ja, voor we verder gaan, Vincent. Dus er zullen mensen zijn die jou kennen uiteraard, maar er zijn ook mensen die jou niet kennen. Zou je even willen voorstellen?
Ja hoor, er zijn altijd sowieso meer mensen die mij niet kennen. Dan wel.
Als je dat wereldwijd kijkt, inderdaad.
Dat zal wel zo blijven ook. Hè?
Ja.
Maar ik ben Vincent Oostenrijk. Ik ben 50 jaar. Ik ben in december ook 50. Behalve dat mijn moeder overleed in december ben ik ook 50 geworden in december. Ik woon in Rotterdam samen met mijn vrouw Angelique. En wij zijn gelukkig getrouwd. En we hebben geen kinderen. Maar we hebben wel zes poezekinderen. En ik ben gek op muziek en schrijven en lezen. En dat soort dingetjes eigenlijk.
Ja, en de muziek vanavond heb jij ook uitgekozen.
Ja.
Dus dan gaan we ook lekker draaien. Maar laten we maar eerst beginnen met een gedicht.
Ja, is goed. En ik heb een aantal heb ik als voorproefje gedeeld op social media.
Ja.
En ik denk dat ik die gedicht als eerste ga lezen.
Helemaal goed.
Voorlezen en daarna kunnen we wat andere nog nemen. En dan begin ik met een gedicht dat heet De Roos. En de meeste van mijn gedichten zijn... autobiografisch, niet allemaal, maar wel de meeste. En in dit geval, dit gedicht is gewoon letterlijk zo gebeurd. Dus het heet De Roos. Het was bijna kerst. Een jonge man in pak staat tijdens de avondspits in een bomvolle metro. In zijn rechterhand bevindt zich een eenzame rode roos in een sierlijk wit potje, verpakt in doorzichtig cellofaan, gekregen op kantoor. Een jonge man staat in een drukke metro. Hij zit in een donkere wolk van wanhoop en duisternis. Alles doet hem zeer. Alles doet hem pijn. Hij ziet geen licht. Hij voelt zich verloren. Waar moet hij heen met zijn gevoel? Hij weet het niet. Hij ziet een jonge vrouw zitten, rechts van waar hij staat. Ze heeft een verstandelijke beperking, dat kan hij aan haar zien. Ze kijkt naar de roos in zijn hand. Je kan van haar gezicht lezen dat ze de roos prachtig vindt. De roos heeft voor hem geen waarde. Het is een waardeloos ding. Zij denkt daar kennelijk anders over. Hij kijkt haar aan. Hij zegt hardop: vind je de roos zo mooi? Ze knikt verlegen van ja. Zou je hem dan willen hebben? Ze krijgt een rood gezicht. Ze durft niet te antwoorden. Ik meen het, zou je hem willen krijgen? Ze knikt van ja. Hij loopt naar haar toe, geeft haar de roos. Alsjeblieft, zegt hij, geniet ervan. Ze glundert van blijdschap. Ze is zo blij als een kind. Net als haar moeder die naast haar zit. Opeens voelt hij dat alle ogen in de metro op hem zijn gericht. Alle ogen lichten op. Mensen kijken vertederd en zijn ontroerd. Hij voelt iets van warmte. Hij ontwaart iets van licht. Iets van liefde en hoop doorbreekt de duisternis, heel even, en raakt hem diep van binnen. Misschien was het de onschuld van het meisje. Iets wat je nog zelden vindt. Dan stapt hij uit. Het centraal station is daar. Er is een lange weg te gaan. Geef niet op.
Ja, wat prachtig zeg. Ja, want wat voor de een geen waarde heeft, is voor de ander van onschatbare waarde.
Ja.
Ja.
En dat besef je op zo'n moment ook.
Ja.
Ja, en dan, ja, nou ja, gewoon, het is letterlijk zo gebeurd. Dus ik kan het niet meer op zeggen.
Ik zie het inderdaad ook helemaal voor me.
Ja. Ja, het moet wel. Ik probeer ook beeldende gedichten te schrijven. Verhalende, beeldende gedichten, zo zeg ik het zelf. En de mens moet het als het ware voor zich kunnen zien als het leven.
Ja, precies.
Ja, dat is het. Dat is wat ik hoop.
Hey, en hoe ziet jouw creatieve proces eruit? Kun je dat een beetje uitleggen van het begin tot dat het klaar is?
Ja, ik noteer sowieso, ik krijg af en toe ingevingen, ideeën, of ik zie iets, of ik voel iets, of ik heb een gedachte. Die noteer ik allemaal in mijn telefoontje. Ik stuur e-mails naar mezelf toe. Dus ik heb een idee, ik schrijf het op in een e-mail, ik stuur het naar me toe en ik stop het in mapjes.
Ja.
En die bewaar ik.
Goed.
Ja, die bewaar ik allemaal. En want ja, een idee vervliegt snel, hè. Dus als je een idee hebt en dan kan het. En je schrijft het niet gelijk op, dan kan het een paar minuten later ben je. Wat was het ook alweer? En maar ik schrijf het allemaal op en dan ga ik later selecteren van oh ja, dat is wel leuk, oh ja, die kan ik wel wat over schrijven. En dan zijn we vaak niet meer dan een paar woorden of een paar zinnetjes. Die ik dan noteer. En daar begin ik dan mee te werken. En dan maak ik een lijst van ideeën die ik. Dan denk ik, nou, dat vind ik nog steeds een leuk idee, nog een leuk idee. En die ga ik dan langzaam zo uitwerken.
Wat leuk.
En net zolang tot ik tevreden ben.
Ja, ga jij ook naar speciale plekken dat je denkt van ik wil schrijven en ik ga daar naartoe?
Nee, ik doe het eigenlijk alleen echt gewoon lekker thuis.
Ja.
Gewoon lekker in de stoel. En weinig prikkels omheen. Of te weinig met de buitenwereld te maken heb.
Ja.
En dan gewoon lekker. Maar het is wel zo dat je van buitenaf wel veel natuurlijk ideeën haalt.
Ja, dat is een ding wat zeker is.
Ja, dat wel natuurlijk. Maar het schrijven zelf doe ik. Ja, gewoon eigenlijk thuis.
Ja.
Ja.
Kijk, zullen we er nog eens eentje doen?
Ja, dus dan neem ik maar inwaarts. Die heb ik ook eerder gedeeld. En ik merk dat ik ook wel wat best wel positieve reacties kreeg op hetgeen ik gedeeld heb.
Wat leuk is dat?
Ja, hè?
Ja.
Kijk, inwaarts. Is ook gewoon autobiografisch. Hij heeft iets opgemerkt bij zichzelf dat hij uiterst apart vindt. Hij heeft het altijd al gehad. Nu zelfs meer dan vroeger. Hij kan niet lang naar iets kijken. Hij kan zijn blik niet lang vestigen op iets waar hij naar staart. Ook niet als hij het echt probeert. Hij loopt over het strand, hij wandelt in het bos. De natuur en alle pracht, hij weet dat dit mooi is. Hij ziet de golven, hij ziet de bomen. Maar na een aantal seconden, als de lens van een camera die draait, gaat zijn blik automatisch inwaarts. Ongeacht de schoonheid voor hem, kan hij zijn blik maar kort fixeren op hetgeen waar hij naar kijkt. Want inwaarts is hem zo vertrouwd. Inwaarts, waar zijn gedachten in balans proberen te komen met zijn gevoelens en zijn angsten, met zijn ideeën en zijn dromen. De wereld is mooi, de wereld is afschuwelijk. Binnen is het veilig. Binnen is hij thuis.
En naar aanleiding van wat heb je dus geschreven, Vincent?
Ik vermoed dat dit iets te maken heeft met mijn autisme, denk ik.
Ja.
Dat ik nu nog niet zeg, maar ik heb dus Asperger, het syndroom van Asperger.
Ja.
Ik merk, dus dat is eigenlijk observatie naar mezelf toe.
Ja.
Dat ik dan gewoon merk soms, dat mijn blik gewoon letterlijk naar binnen draait. Dus dat ik dan, ik loop op het strand, ik zie het strand, maar ik draai al heel snel, zit ik ook in mijn hoofd, hè, terwijl ik dan loop.
Ja.
Dus dat, dat ga ik eens een keertje beschrijven hoe dat is. Dus dat de blik vooral inwaarts gericht is. En ik neem het buiten ook wel waar, maar ik kan niet te lang kijken naar iets.
Nee, want hij heeft ook met de prikkels te maken, hè?
Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Het is meer met de binnenwereld. Dat ik, misschien een vorm van in mezelf gekeerd zijn, hè, denk ik.
Ja.
Dus dat, ik denk dat het zoiets is.
Ja, ja.
En, maar het is wel, ik heb begrepen dat het best wel voor sommige mensen autisme herkenbaar ook is. Dus het, heel erg in het hoofd leven als het ware.
Ja.
Met de eigen gedachten, de eigen beelden. En soms is het dan wel moeilijk om met de omgeving contact te maken natuurlijk.
Ja, ik snap het. Ik snap het.
Ja. Laten, in maart.
Laten we nog één gedichtje doen en dan gaan we even een lekker stukje muziek.
Ja, dan pak ik eventjes onder hem, boven hem. Dat is ook niet zo lang. Maar dan moet ik even kijken.
Nee, maar ja. Dan, jongen, te jou weer. Ja.
Onder hem, boven hem, weer autobiografisch. Een zonnige lentedag. Hij ligt roerloos op het gazon van de grote universiteit in de Duitse stad Bielefeld. Onder hem het gras, de grond. Die krioelende beestjes, de aardkorst. Het vloeibaar gesteente, de kern van de aarde. Boven hem de wolken, de vogels, de vliegtuigen, de satellieten, de sterren en de planeten, de kosmos. Daartussen ligt hij, als een zwetend plakje kaas tussen twee boterhammen, roerloos vastgelopen, volgelopen, verstrikt, innerlijk ontdaan. Alles doet zeer, zijn rugwervels zijn in paniek. Ze gillen tussen zijn schouderbladen, alsof ze uit willen breken, desnoods met geweld. De hemel en de aarde en hij ertussenin, geplet door de zwaartekracht. Hij pleit zijn ogen, hij zweeft door een universum, chaotisch en verloren. Ik denk dat hij bang is. Ik denk dat hij niet weet hoe het verder moet. Ik weet niet echt hoe hij zich voelt, want ziet u, ik kende mezelf destijds nog niet zo goed. Het is hem.
Ja, mooi hoor. Ja, ik vind het altijd knap hoe mensen zo open kunnen zijn, hè?
Ja, het is letterlijk zo gebeurd. Dus ja, ik kan het niet mooier maken.
Nee. Nog mooier. Ja.
Maar het mooie is natuurlijk wel dat het... het mooie is natuurlijk wel dat ik natuurlijk het achteraf zo kan zeggen. Ja. Hè? Dat ik me niet meer zo voel, hè?
Nee, precies.
Ja, dus het is niet zo dat... Het is geen toestand waar ik nu in verkeer, gelukkig.
Nee. Nou.
Ja, maar achteraf... ik schrijf ook een beetje op de kaf van mijn boek van... staat ook dat ik zeg maar op gevoelige wijze afreken met mijn verleden.
Ja, ja.
En dat zit er dan ook een beetje in deze gedichten.
Nou, dat doe je goed, hè, jongen.
Dankjewel.
Hey, omdat het paas is. Ja,
ja.
Ik zie hier Jackie Levin. Met
ja.
Sensual loneliness of Jesus Christ.
Ja, the sexual loneliness of Jesus Christ. Ja.
Oh. Ik had het niet gelezen, sorry.
Maar het gaat over eenzaamheid eigenlijk.
Ja. Ja
over, Dus ik vind het mooi, maar ik had in vorige keer ook Jackie Levin gedraaid. En het is een artiest die niet zo bekend is, maar wel belangrijk voor mij. Dus ik vind het leuk om te draaien.
En daar gaat het om.
Ja.
Hier is Jackie Levin.
That is the biggest fear, I suppose. is that when you stop believing in you and you stop being real to you, then you just stop being.
Desolation.
Say that God is in the detail, and I'm sure that's true. I run my thumb across the Egyptian stone, and the images come through. I see the bird, I see the dog, I feel the weather deep inside my shoes. I see the light upon my hand as I receive uncertain news. Suddenly I realize I'm living the life my Father planned for me. With the sun beating on my back, I see I am the lonely man of Galilee. And if I ride my way across the shattered stone, will I ever see the bleaching of the bones of the boy I used to be when I still sang? Shards of space ripped through their clothes and pierce the heart that bears the pain. In grief and bandages they walk a thousand miles of driving rain. If a woman should bathe my feet because she loves me and I'm not even there, what does that say about the emptiness I feel or the power of prayer? All kinds of power circle me. I raise my hand and the world goes boom. But I see no median women's eyes. I suffer like a child in an empty room.
And if I ride my way across the shattered stone, will I ever see the bleaching of the bones of the boy I used to be when I still sang? Before I lived in fear of dying on my own, I cannot die alone.
And I need
sailors are all smiles, but there is nothing in their eyes. In fact, their eyes are dead, but the horror is that love is their disguise. They turn to talk among themselves and I live in terror.
their words and cadence do not match, and I can smell blood in the ground.
And I need my baby. I meet them all through the night. Gonna kill my baby. And stars are shining
11, The Sexual Loneliness of Jesus Christ. Het is een belangrijk nummer voor jou, hè, Vincent?
Ja, sowieso van een belangrijk album ook.
Ja.
En het album heet, geloof ik, Creatures of Light and Darkness.
Ja, oké.
De contrasten. En ik vond het een hele bijzondere zanger, Jackie Levin. Hij is helaas een aantal jaren overleden.
Oké. Ik moet eerlijk zeggen dat ik hem niet ken.
Ja, dus maar... hij was een echt Schot.
Oké.
Ja.
Oh ja, dus, inderdaad, ik kan me herinneren vorig jaar dat je het schiet me nou in ene te binnen.
Ja.
Vincent, dus ik wil jou even met jou door naar de publicatie van jouw bundel.
Ja.
Ik heb een aantal vragen bedacht. En hoe was je ervaring met het publiceren van je bundel? Hoe is dat gegaan?
Nou, ik ben er wel heel tevreden, want ik zit natuurlijk bij Book Scout.
Ja.
En voor elk, het is eigenlijk precies hetzelfde verloop als bij het eerste boek. Je moet toch eerst je manuscript inleveren. En dan, dan gaan ze kijken van, wat vinden ze er natuurlijk van. En maar wel waren ze nu eigenlijk wel weer erg enthousiast.
Ja.
Maar ja, dan ga je dan een contract tekenen. En dan begint het hele spel. En ik ben er erg tevreden over hoe het gegaan is.
En doen zij ook nog een stukje redactie voor je?
Ja, het was best wel een beetje pingpongen. want kijk, zo'n manuscript wordt dan wel... ze gaan niet altijd lezen, maar er worden ook allerlei spellingscontroles en zo natuurlijk op losgelaten. En ja, ik kan vaak toch regelmatig krijgen terug, hè, van... dit en dat moet nog aangepast, dat moet nog aangepast, comma's, dingen, punten, weet je wel. Spelfouten heb ik niet zo heel veel, maar er is toch wel een aantal. En ook dingen waar je zelf, je moet zelf wel goed opletten hoor, want er zijn ook wel dingen waar je heel snel overheen leest, hè.
Ja.
En je wilt toch, ik vind het niet fijn dat er spelfouten in staan.
Nee, natuurlijk niet, want dan moet je het achteraf corrigeren.
Ja, dat is niet best.
Nee, dat klopt.
Nou, is het natuurlijk ook van, maar dat duurt een tijdje voordat het echt helemaal je manuscript geaccepteerd is hoor. En, terecht. En uiteindelijk, ik heb wel hulp daarbij. Dus ik, tenminste, een vriendin van mij die kijkt op de media, heeft mijn manuscript ook in elkaar gezet op de computer.
Oh, kijk naar het fix.
Ja, maar ik geef de gedichten aan, zij zetten met een manuscript. En als er aanpassingen zijn, geef ik die door en die doet zij dan beter.
Nou, toch perfect.
Ja.
Dat je lekker hulp hebt.
Ja. En moet je natuurlijk de kaft, hè, dus daar moet je zelf ben je zelf verantwoordelijk voor. En tenminste voor het ontwerp. Van, of tenminste de afbeelding die je kiest.
Ja.
Nou, en ik heb zelf gezocht in dit geval, en ik krijg ook al middels bij het eerste boek misschien nu al meer nog goede reacties op op de kaft.
Ja.
De omslag. En want het is een kraai, hè, in een bloementuin. Ja. Kleine bloementuin. En dat gaan we straks ook wel terugzien als ik dat wat later ga voorlezen waar het voor staat. Hoor. Dat is ook niet willekeurig gekozen.
Nee, precies. Wou het net vragen.
Ja.
En je was hem vol gelukkig.
Ja. Dus ja, ik ben heel benieuwd. De kaai zat voor mijn moeder.
Ja.
En dat komt ook terug in een gedicht waar ik straks nog ga voorlezen.
Kijk, nou laten we gauw beginnen met het volgende gedicht.
Ja, dan ga ik ook over een tuin. Dat nog niet dat over die kraai, die moet ik nog even uitstellen.
Ja.
Maar een ander gedicht wat ik gedeeld heb, heet De Geheime Tuin. En dat is dus wel echt fictie. Maar dat is een plek die ik wilde creëren op papier. Waarvan heel veel mensen denken van, daar zou ik ook wel eens even willen blijven. Daar komt het eigenlijk om neer. De geheime tuin. Hij bezoekt soms een geheime tuin in het centrum van de grote stad. Het is een plek waar hij verstoken is van het rumoer van deze wereld. Er is een poort die toegang biedt tot het groene heiligdom. Maar de deur heeft geen slot. En hoewel het in principe voor iedereen toegankelijk is, heeft hij er nooit iemand anders gezien. De tuin is een plek van detail, van geuren en kleuren. Hij kijkt er soms in eeuwigheid naar één enkele bloem of plant. Alle emoties die in hem leven stromen en golven hier vrij uit. Je staat er altijd in contact met je diepste gevoelens, ze mogen er allemaal zijn. De vraag wie of wat je bent doet er hier niet toe. Hij weet nooit hoe lang hij hier al is en of hij nog leeft. Of misschien al is gestorven. Een veilige haven tussen de verschillende werelden. Het leven en de dood hebben zich op deze magische plek verzoend met elkaar. Hij heeft het nodig om hier te komen. Soms als hij op een bankje zit, dan sluit hij zijn ogen. Een schuchter voorjaarszonnetje streelt de gevoelszenuwen van zijn huid en geeft hem heerlijk kippenvel, orgastische rillingen door zijn lijf. Als hij zijn ogen weer opent, dansen er vlinders om zijn hoofd, want dat was zijn wens. De tuin zelf is omringd door muren, maar ze zijn absoluut niet bedoeld om mensen binnen of buiten te houden. Ze zijn slechts het kader van deze droom, waarbinnen alles mogelijk is. Toch gaat hij ook altijd weer weg. Er zijn mensen die op hem wachten en die op hem rekenen. Voordat hij de tuin verlaat, strijkt hij de plooien in zijn gevoel glad, veegt de tranen uit zijn ogen en zet een masker op. Eenmaal door de poort is hij wederom het eenzame eiland in het hart van de stad. Hij zal altijd wederkeren, tot het niet meer gaat of niet meer kan.
Ja, prachtig geschreven, Vincent.
Ja. Wat ook wel grappig is, Philippe, is dat ik achteraf dan ineens ontdek dat het zinnetje van die er dus ook in zit, tot het niet meer gaat. Dat het eindigt met, hij zal altijd wederkeren tot het niet meer gaat of niet meer kan. En mijn boek heet natuurlijk tot het niet meer gaat.
Ja.
Maar dat is eigenlijk gebaseerd op een ander gedicht. En zo zijn er geloof ik nog twee gedichten waar dat zinnetje dus ook in zit. Dat ontdek ik pas toen bij het selecteren.
Oké, bijzonder.
Dus dan is het nog ook wel heel erg toepasselijk eigenlijk.
Ja, inderdaad. Oh, wat leuk.
Ja. Dat is dan een soort van toeval of zo, want ik wist dat, was er zelf niet bewust van.
Nee, ze zeggen dat toeval niet bestaat, hè?
Ja, het zou best kunnen.
Het zal zo geweest moeten zijn.
Maar dit gaat, ik vind het zo van, ja, een soort, ja, het heeft me altijd gefascineerd, zo'n geheime tuin, hè? Zo'n mooie plek waar je dan, jezelf kan zijn.
Ja, waar je heerlijk rust kan komen.
Ja, een soort paradijs, hè? Ja. Zeg maar, een soort Eden.
Ja, daar heb je heel veel plekjes van, hè, waar je heerlijk tot rust kunt komen.
Ja.
Wij hebben dat in de duinen.
Ja, prachtig. Heel
ja, dat is fantastisch.
En bij de zee.
Ja. En als je in de duinen zit en je ziet de zee niet, maar je hoort hem wel.
Ja, je weet dat hij er is.
Ja, precies. We doen er gauw nog een, want het is 9:55 alweer, Vincent.
Zo, dat gaat wel snel, jongen.
Ja,
niet normaal. Dan ga ik nog even. Ja, nou dan gaan we toch al een beetje richting mijn moeder.
Ja.
Maar dan ga ik eerst de beltoon doen, die heb ik ook gedeeld. En ik heb ook al reacties gehad van mensen die dat herkenden. Die dat echt ook zo herkenden. Dus dat vind ik altijd wel apart.
Ja.
Het heet de beltoon. En dat is dus een wel recent gedicht natuurlijk. En mijn moeder is nog niet heel lang geleden overleden. De beltoon. Hij had een mooie beltoon op zijn moderne smartphone. Gymnopédie nummer 1 van Erik Satie. Mooie klassieke pianomuziek. Rustgevend en melancholiek, zoals hij het graag hoorde. Toen was zijn moeder ziek. En elke keer als zijn zus belde, was het goed of slecht nieuws. Meestal was het slecht. En als zijn moeder zelf belde, voelde hij haar angst en haar verdriet. Haar hoop in bange dagen werd telkens weggeslagen. En langzaam maar zeker werd dat mooie lied van Satie een lied van pijn en wanhoop. En elke keer als de telefoon ging en de piano begon te spelen, voelde hij zijn hartslag versnellen van pure stress en angst. En als een hond van Pavlov begon zijn gekwetste hart automatisch bloed te kwijlen. Zelfs als iemand bleek te bellen die verkeerd verbonden was. Hij heeft gewacht tot het zover was. Tot zijn moeder was overleden. Toen heeft hij de beltoon snel voor zijn gezondheid gewisseld voor een herfstig orgeldeuntje.
Ja. Ja.
Oh ja, wacht even. Oké, excuus hoor. Hij is nog niet helemaal af.
Oké.
Ik dacht het. Nee, sorry. Maar, dus en sluit ik af met. En het mooie lied van Satie is niet langer mooi en waarschijnlijk voor altijd verpest en verdoemd door zijn eigen stomme schuld.
Oeh. Ja,
dat moest wel af. Ja, ik moet even de wachttijden omslaan, sorry.
Ja, dat maakt niet uit. Maar het was niet je eigen schuld natuurlijk.
Nee, maar dat is dan in je hoofd zo. Ja. Van, je denkt van, had ik dat nummer maar niet gekozen om een beltoon, heb je dat dan de schuld?
Ja,
had ik maar helemaal een stomnummer genomen. Hè? Dan, want ja, een mooi lied. Als je natuurlijk elke keer slecht nieuws krijgt, als je dat lied hoort, dan ga je automatisch verbind je dat aan ja, negatieve dingen.
Ja, ik snap het.
Ja, dus dan had ik maar een heel lelijk nummer genomen.
Ja, dat was een makkelijke om weg te doen.
Dat zat erachter.
Ja. Hey, en je hebt daar reacties op gekregen?
Ja, ja, ja. Ook wel mensen voor wie het herkenbaar is, hoor.
Oké.
Er zijn natuurlijk, ja, er zijn natuurlijk best wel veel mensen die door moeilijke periodes gaan, ook met van familieleden of vrienden. Ja. En om, ja, en heel veel mensen hebben natuurlijk een beltoon. En ja, je kan daar gewoon, ja, ik kreeg het op een gegeven moment echt, als ik die beltoon hoorde, dan werd ik gewoon al zenuwachtig.
Ja.
Los van, je wist nog bij spreek nog niet eens wie er belde.
Nee.
Maar ja, je denkt, oh nee, ja, wie, oh, het zal ja. Nu weer zijn, hè?
Nee, ik snap het.
En toch hebben dat hebben wel meer mensen, hè? Herkenbaar als je in zo'n situatie zit, als er gebeld wordt. En ja, en er zijn momenten dat je slecht nieuws verwacht. Nou, dan is het rot.
Ja, ja, ik snap het.
Ja.
Heel gaaf weggooien die belt dan.
Ja, hij is al weg, hoor.
Ja.
Voor een herfstig orgeldeuntje.
Want dat is hetzelfde met liedjes die gedraaid worden tijdens een crematie of begrafenis, die je mooi vindt. Die draai je niet meer.
Nee, ze krijgen toch een andere betekenis.
Ja, absoluut.
Ja, absoluut. Je gaat het toch verbinden aan dingen.
Ja, klopt.
Ja.
We doen er nog één.
Is goed. Oh, gedicht, sorry. Ja, dat is niet heel spelen.
Nee, nee. Eerst nog een gedicht, dan doen we nog een liedje, hoor.
Oké. Even denken, hoor. Ik zat even, wil je even meedenken, Philip? Zal ik nog iets over mijn moeder doen? Of is
ja, maar, doe maar.
Om,
nee, doe maar.
Of iets voor de Pasen.
Oh, dat mag ook.
Laten we eerst even wat voor de Pasen doen.
Ja, goed.
Maar dit is tenslotte vandaag, is de Paasdag.
Ja.
En ik heb twee vrij korte gedichtjes die wel onder Pasen zou kunnen vallen. En die heb ik deze keer ook opgenomen in de bundel. Het is een beetje spiritueel religieus getint, zeg maar.
Ja, ik ben benieuwd.
Vind ik ook wel eens leuk. De eerste heet Gethsemane, zeg ik geloof ik. Gethsemane, hoe noem je dat uitspreken?
Hoor,
ik had de tuin waar Jezus de laatste avond door nacht doorbracht, hè?
Oh, joh.
Voordat hij werd gearresteerd. Gethsemane, geloof ik dat je moet zeggen.
Ik weet het
ja, niet. Dat is het naam van de tuin. Dat maakt verder niet uit, hoor.
Nee.
Dus ik kom hier, Gethsemane. Hij is alleen in de tuin van goed en kwaad. Hij wacht daar al een eeuwigheid. De mensen hebben hem verlaten, ze zijn vergeten dat hij daar is. En desondanks houdt hij voor hen de wacht. Hij verliest alle gevoel van tijd. Een niet aflatende stroom van dagen en nachten golft door zijn lichaam. Zijn moed glipt hem door de vingers, verdwijnt in de aarde. Hij is bang en eenzaam. De gifbeker wordt steeds opnieuw gedronken en daarna opnieuw gevuld. De tuin van goed en kwaad is groen en weelderig. Zijn geduld is onuitputtelijk. Hij houdt de sleutel in zijn hand. Hij kent de poort, de deur naar de volgende wereld. En pas als iedereen is gepasseerd, zal hij als laatste er doorheen gaan. Hij zal de deur sluiten, het begin van de tweede dimensie. En zo eindigt dit tijdperk voor jou en mij, voor iedereen. Dat was hem, deze.
Ja.
Ja. Ik kan natuurlijk vragen van, hoe kom je dan? Maar dat weet ik zelf eigenlijk niet.
hij kwam zo binnen.
Ja, die heb ik zo opgeschreven. Dus ja, waar dat dan vandaan komt, dat Joost mag het weten, zeggen ze dan.
Ja, hoe noemen ze dat?
Stream of consciousness.
Ja, precies.
Dat noemen ze dat wel, hè?
Ja.
Nou, maar dat heb ik zeker vroeger veel gehad, hoor. Dat ik gewoon dingen opschreef. En dan pas naar kijken wat het betekent. Of ik zelf maar half weet. Snap
ja.
je?
Ja. Een soort brainwave, dat bedoelde ik.
Ja, alsof ik het op heb gepikt of zo.
Ja.
Zo voelt het dan, hè? Alsof het in de eten rondging.
Van, hoppa, dit moet jij schrijven.
Ja. En, de volgende zal ik misschien gelijk even lezen. Die is ook niet zo lang. Die heet Magdalena. En dat is eigenlijk, ik ben zelf dan wel katholiek. Maar ik ben ook heel erg voor de rol van de vrouw. En in de positieve zin. Dus Magdalena, voor de mensen, ja, dat is niet van Maria Magdalena. Hè? Dus de figuur uit de Bijbel die altijd bij Jezus was. In ieder geval, Magdalena wacht in stilte op wat komen gaat. De tempel wordt verwoest en in 3 dagen tijd weer opgebouwd. Mijn lichaam is een tempel. De mensen willen niet meer lijden voor de liefde. En jij zegt dat je er niet klaar voor bent. Maar weet dit, niemand is er ooit klaar voor als hij geroepen wordt. De enige relevante vraag is of je bereid bent. Ben je bereid? Magdalena heeft lief en ze voelt de pijn van de voorkennis. Haar rol zal worden ontkracht. Haar naam zal te schande worden gemaakt. Haar plekje is het verdomhoekje van de geschiedenis die wordt bepaald door mannen. Magdalena weent in stilte om wat komen gaat. Ik probeer de omvang te meten van haar wanhoop. Mijn woorden schieten tekort. Ja, dat is hem.
Ja, heel mooi geschreven. En ja, voor zover ik weet was Maria Magdalena enorm belangrijk voor Jezus.
Ja, nou, men zegt nu dat ze prostitueel was. En dat weet je ook. Maar er zijn zelfs wel mensen die daaraan twijfelen, hoor.
Ja.
Of dat zo was. Niet dat dat niet goed zou zijn in mijn ogen. Dan moet iedereen moet zelf de keuze maken. Maar het gaat er meer om dat de kerk, zeg maar dan, of de vroegere kerk daar haar eventueel prostituee heeft gemaakt om haar rol te ontkrachten.
Ja, precies.
Ja, snap je?
Ja.
Terwijl zij inderdaad, wat jij zegt, dus mogelijk zelf, maar goed, dan gaan we in theorie of zo, dat is, het is alleen maar theorieën, maar mogelijk was ze zelfs een apostel, hè, dus belangrijk voor Jezus. In ieder geval sowieso, ze was sowieso
heel
belangrijk.
Ik heb het inderdaad gelezen, Vincent, en ik denk dat het zo is.
Ja, mijn gevoel zegt ook.
Ja.
Maar goed, het is een gevoel. Maar ik denk, ik schrijf er wat over.
En dat heb je goed gedaan.
Ja, dus voor de vrouw.
Welk plaatje gaan we draaien?
Voor de vrouw.
Ja, voor de vrouwen, ja.
Ja, voor de vrouwen. De wereld,
zeker.
Je kunt niet zonder vrouwen, hè?
Ik heb klaarstaan Strange Weather of Donkerblauw.
Dan zou ik nu Strange Weather doen van Tom Waits.
Gaan we dat doen. Hier komt ie.
Alright. Across the channel, London Bridge is falling down. Stranger woman tries to save all that a man will try to drown. And it's the rain that they predicted, it's the forecast every time. The roses die because you picked it. I believe that friend is mine, and the world strangers talk only about the weather. Oh, it's the same, it's the same. The world is getting
falling all around. Oh, and nothing is the matter, for I never cry in town. And a love like ours, my dear, is best measured when it's down. And I never buy umbrellas, 'cause there's always one around and all over. Only about the weather. Oh, it's the same, it's the same. And you know that it's beginning, and you know that it's the end. Once again, strangers, as the fog goes rolling in, and you're over. Strangers, talk only about the weather. Oh, it's the same.
Tom Waits, Strange Tom Weather.
Wat vond je ervan, Filip?
Ja, mooie plaat.
Ja, de stem is natuurlijk wel een, wat noemen ze dat in het Engels, een acquired taste, hè?
Ja, precies.
Ja. Net als whisky, hè, dan moet je leren drinken.
Ja, ik heb het nooit kunnen winnen, hoor, een whisky. Hey, laten we een gouden gedicht doen, Vincent.
Ja, ik zal er misschien even twee
achter elkaar lezen. Moeder richting die kraai.
Juist. ik doe even twee dan over mijn moeder.
Ja.
Die eerste heet Tot het niet meer gaat, hè, dus de titel.
Ja.
En daarachter dan gelijk de kraaien, want dat hoort, ja, in feite is dat op een, hoort het een beetje bij elkaar. Dus dan begin ik met, ik heb de bladzijde erbij pakken. Het boek is iets dikker geworden dan de vorige.
Ja, maar hoeveel meer gedichten staan erin?
Nou, we zijn er 66 in.
Ja, oké.
Vorige was het 60. En er zit 212 bladzijden. Dat is wel aardig voor mijn boek, hè?
Ja, dat is een aardig boek.
Het ziet er meer uit. Ja, je kan wel zeggen bundel, maar het is meer eigenlijk een boek, hoor. Het ziet er uit als een roman. Ja. Nou, het leest ook wel, denk ik, tussenin, hè? Tussen het, verhalen en de dichter in, eigenlijk.
Ja. Oké.
Dus dan gaan we de eerste doen. Ik vind deze wel allebei een beetje emotioneel, hoor. Dus dat moet ik wel even concentreren.
Goed,
deze heet Tot het niet meer gaat. En ze zijn natuurlijk allebei helemaal zo gebeurd. Mama zit in haar rolstoel. Sinds ze uit het ziekenhuis kwam, woont ze bij mijn zus in huis. Ze is dood aan het gaan. Ze is gepeld als een ui. Haar ooit zo sterke lichaam verdwijnt laagje voor laagje. Er is niets meer van haar over behalve huid en botten, wanhoop en pijn, en ze heeft verdriet. Ze weet dat ze ons gaat verlaten en dat wil ze niet. Ze kan ons moeilijk loslaten. We zeggen dat het goed komt. We zullen er zijn voor elkaar. We zullen doorgaan met leven. We zullen haar nooit vergeten. We zullen ooit weer gelukkig zijn. Maar nu even niet, voorlopig nog niet. En dat begrijpt ze wel. Ik zit op een stoel naast haar. We zijn in de tuin. Ze rookt een sigaretje tegen de zenuwen. En een elektrisch kacheltje houdt ons warm. De herfst is in het land. De winter dient zich aan. Ik ben binnenkort jarig. Ze denkt daarover na. Ze zegt, ik hoop je verjaardag niet meer mee te maken, jongen. Ik vind het heel erg voor je, maar ik hoop dat je het begrijpt. Natuurlijk, zeg ik. Ik hoop het ook voor jou. Genoeg is genoeg. Je hebt al zoveel geleden. Ik ben zo ontzettend moe. Zo moe ben ik nog nooit geweest, zegt ze. Ik kan me niet voorstellen dat dit nog lang zal duren. Ik moet binnenkort toch wel komen te overlijden, denk je niet? Ik weet het niet, ma, zeg ik. Je eet en je drinkt nog wel. Ook al is het niet veel. Ik durf het niet te zeggen. Laten we zeggen dat het doorgaat tot het niet meer gaat. En dan zien we wel weer verder. Hoezeer je nu ook lijdt, ook dit gaat weer voorbij. Straks is het leed geleden, dan ga je naar de hemel, dan vlieg je weer uit en ben je voor eeuwig thuis. Ja, zegt hij, je hebt gelijk. Ze lijkt een beetje opgelucht. We zetten het kacheltje uit, ik rijd haar rolstoel weer naar binnen. De avond valt, mijn moeder is de wanhoop nabij en iedereen in huis heeft pijn. God, heb genade met ons. Dat was de eerste.
Ja.
Ja, het blijft wel moeilijk.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Dat kwam nog rechts. Ja. Even kijken, dan ga ik de tweede maar gauw doen.
Ja.
Ik sta er een klein beetje ook tegenop, tegen deze. Draaien. En dat is dus ook de verklaring van de voorkant, hè, waar de kraai in de tuin zit.
Ja.
Ik zit in de tuin van de toekomst. Ik lees een boek. Een kraai landt naast me. De kraai is niet bang en kijkt me aan. Zeg me dat dat kan. Ik zal erop wachten. En als het zover is, weet ik dat jij het bent. Op de dag van de uitvaart staan we in de regen voor het crematorium. Een grote zwerm koutjes vliegt luidruchtig roepend over onze hoofd en landt in de grote boom. Ik voel ontroering, ik moet lachen. Niet overdrijven, maar geen vogel volstaat. Als we in de auto stappen en de stoet der bedroefde zich langzaam op gang trekt, vliegen de vogels weg naar andere horizonten. Ik vroeg me wel eens af, kun je doorademen? Kun je doorgaan? Kun je ooit nog gelukkig zijn als je moeder er niet meer is? Ja, dat kan. Als het leed is geleden en we aarzelend opstaan, dan is er ondanks alles toch weer een nieuwe dag om te leren en te leven.
Ja, het is heel openhartig geschreven, vriend.
Ja, ja. Nou, dat zoals het precies. Ik
krijg de rillingen over me heen, zeg maar.
Ja. Ja, dat is ook niet makkelijk om voor te lezen, moet je
zeggen. Nee, dat, ik vind het knap, hoor.
Dan ga ik er toch weer in, hè? Dat kan ik niet helpen.
Nee, ik snap het, hoor.
Ja.
Zeker weten. Zullen we er nog eentje doen?
Ja, dan doen we eentje die... Dan gaan we nog eentje pakken die... ik denk dat ik de vissen doe. Dan in plaats van moeder ga ik maar even over ons goudvissen.
Oké.
Ja, want ik schrijf over alles over een bezighoud. De vissen. In mijn aquarium... Er zijn met twee vissen en om de zoveel tijd staar ik naar ze om te zien hoe het met ze gaat. Ik ben opgelucht als ik constateer dat ze niet naar adem happen. Dat ze niet ziek of zwak zijn. Ik heb medelijden met ze. Ze maken me zenuwachtig. Wat heb ik die arme beestjes in hemelsnaam aangedaan? Hun kleine gezichtjes, die zwarte oogjes kijken me verwijtend aan. Althans, dat denk ik dan. Ze kijken me aan door het verlichte glas van hun kleine aquarium. Dit is hun wereld. Dit is alles wat ze kennen. En ik bepaal grotendeels of ze gelukkig en tevreden zijn. En net als ik hebben ze maar één leven. Zowaar een grote verantwoordelijkheid die zwaar op mijn schouders drukt. Er zijn sluierstaarten. Een soort van sierlijke goudvissen. En ooit waren ze met z'n vieren twee leuke paardjes. Rosalinde en Gregorius. En Yin en Yang. Op een ochtend werd ik wakker. Yang dreef aan de oppervlakte. Hij was 's nachts overleden, waarschijnlijk in zijn slaap. Yin kwam zonder Yang te zitten. Zijn witte, levenloze lijfje kreeg een plechtige uitvaart. Verpakt in een lijkwade van stevig keukenpapier, liet ik hem via het riool stromen en golven naar de eeuwige wateren. Toen werden Rosalinde en Gregorius ziek. Ik gaf ze watertherapie. In een plastic bakje met een klein laagje water liet ik ze een aantal dagen rusten om weer op krachten te komen. Rosalinde herstelde wonderwel. Gregorius gaf de geest. Toen ik Rosalinde terugdeed in het aquarium bij Yin, begon laatstgenoemde uit pure blijdschap met zijn staartje te kwispelen als een enthousiaste puppy. Hij had haar gemist. De blijdschap van een vis. Ik kreeg tranen in mijn ogen van pure ontroering. Lang leven mijn vissen.
Hey, hadden ze dezelfde kleur of niet?
Yin en Yang waren inderdaad een beetje wit en zwart natuurlijk.
Mm-hmm.
En we hebben nu Yin over. en Rosalinde die is gewoon oranje. Oranje sluistaartje. Maar het gaat nu goed met ze, hoor. Ze hebben ook een mooi aquarium nu. Dus we hebben een grotere genomen.
Ja.
Om met z'n tweeën. En we zorgen goed voor ze. Maar met deze twee gaat het gelukkig goed.
Nou, kijk dan. Helemaal top. Hé, hey, het is tijd.
Nu al?
Ja. Zullen we nog één gedicht doen? Want dat kan wel.
Ja, laten we er nog één doen. Even kijken hoor. Heel eventjes kijken wat het een mooie afsluiter is, hè. Dan denk ik dat ik ga nemen de... Zoet. Dat is het laatste gedicht in het boek.
Oké.
En dan sluit ik ook in feite ook af met mijn moeder, maar dan gaan we verder terug in de tijd.
Ja.
En die is al geschreven voordat ze ziek werd trouwens. Zoet. Hij kwam van school gefietst. De bladeren van de bomen lagen overal verspreid op straat. Ze maakten van de stoep een herfstig geel-bruin tapijt. De bladeren op straat geurden rijp en heerlijk zoet. Een typische geur van de herfst. Dit was de aangename fase. Voordat ze gingen rotten, voordat ze vies en slijmerig werden. De blaadjes waren eindelijk ontsnapt aan de ketenen van hun tak. Ze zouden binnenkort vergaan, maar dat dachten ze nu niet aan. Ze waren louter blij en tevreden. Zijn moeder waste de ramen. Ze stond in het raamkozijn, een aantal meter boven de straat. Het trapje dat naar de voordeur leidde, had ze zojuist geboend en geschopt. Want de kleine bakstenen trap was nog nat en glinsterde in de zon. Hier en daar zag hij nog wat resten sop. Hij rook de geur van bleekwater. Hij neemt de foto in zijn geest. Hij is jong, een kind nog. En het beeld bekluift. Het krijgt zijn eigen plekje. Ergens in zijn hoofd. Voor altijd.
Ja, dat is een hele mooie afsluiter, Vincent. Hey, ook herkenbaar, hè? Want het is echt een stadsgevoel, is dat.
Ja.
Ja, ja, ik herken dat.
Ja, dat
is. Goed, vriend. Ja. Het zit erop.
Ja, mag ik nog wel eens wat zeggen of niet?
Ja, zeker. Je hebt nog 20 seconden.
Ja, de mensen kunnen mijn boek nu allemaal kopen bij alle boekhandels. Onder andere Bol, maar ook gewoon bij Boekscout. En ik zal het fijn vinden als het kan.
Ja. En anders stuurt een mailtje naar meer dan woordenapenstaartje regionoordkop.nl. Vincent, dankjewel dat je weer wilde zijn. Dank je voor je gedichten. We hebben ervan genoten.
Bedankt. Heel erg bedankt, Philip.
En graag nog tot de volgende keer.
Dat is goed, dankjewel. Yo. Dag.
Nou, lieve luisteraars, de klanken van Hillsview Blues. Ik kom er het einde aan van een aflevering van Meer dan Woorden. Volgende week is er weer een. Where we go on, we go all. Mijn naam is Philip Otten.